Ik zat dan zo te denken, vandaag bevrijdingsdag. Gisteren hadden we dodenherdenking. Gertie noemde het al. Toen dacht ik van, dat is eigenlijk het mooie bij onze bevrijdingsdag van de kinderen van de Heer. Wij hebben geen dodenherdenking, want onze bevrijder leeft. We hebben van de Tweede Wereldoorlog de herdenking, omdat heel veel mensen zijn gestorven en begraven en zijn dood gebleven, maar onze bevrijder leeft. En hij geeft overwinning. Daar wil ik het vanmorgen ook over hebben. Hoe we overwinning kunnen krijgen. En de gedachte hierachter die ik had bij, van waar gaat het over? Van wie heeft het voor het zeggen? Wie heeft het bij jou voor het zeggen? En dan moeten mannen en vrouwen nu niet elkaar aankijken, want dat bedoel ik niet. Hè? Van, weet je dat, want dat zie je dan ook vaak. Ja, wie heeft thuis, wie is de baas? Nee, wie heeft het in jouw leven, in jouw lichaam, in jouw hele zijn? Wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen? En ik ben uitgekomen bij een tekst die eigenlijk in eerste instantie, tenminste ik had hem in eerste instantie helemaal niet zo erbij bedacht, maar ik werd erdoor getriggerd eigenlijk toen Piet van Noppen hier pas sprak, die noemde hem ook. En dat is Psalm 56. Psalm 56, die wil ik graag met jullie gaan lezen. Ik ga hem helemaal lezen, maar beginnen met het eerste stukje. Psalm 56 is geschreven door David. En er staat dan bijgeschreven van, David heeft dit geschreven toen hij in problemen zat, toen hij in nood was, toen hij moeilijk had. En daar schrijft hij over. Maar we hebben ook gezien dat heel veel psalmen in de Bijbel, die David heeft geschreven en ook andere psalmen, dat die eigenlijk ook een geestelijke diepgang hebben. Dat er een andere betekenis achter zit. Dat sommige profetisch zijn. Sommige gaat over de verhalen van, gaat over het leven van Jezus. Als je dingen van, die David dan heeft meegemaakt, die hij dan schrijft, van hè, zoiets van, ook mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die dingen komen terug bij Jezus. En zo, als je zo naar deze psalm kijkt, en je vergeet eigenlijk even David, je kijkt even naar jezelf, naar mij als persoon, naar jou als persoon, en dan wat deze psalm voor jou heeft te zeggen. En hij begint hier, wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Een uitroep naar God, wees mij genadig. De genade van God, zijn liefde, zijn verlossing wil hij geven. Want deze psalmschrijver, David, heeft in dit geval dat de sterveling wil mij opslokken. En dan kun je de sterveling zien als iemand anders. Maar de sterveling, dat staat ook in de betekenis van het woord, staat ook het vlees, de mens. Is het niet vaak zo dat ons vlees, mijn eigen vlees, dat je het gevoel hebt dat wil mij opslokken? Dat wil bezit nemen van mijn lichaam. Dat wil mij leiden. De aanval komt lang niet altijd van buiten. Kan ook van buiten. Maar zit ook vaak gewoon in jou. De sterveling. En we zijn geest en we zijn vlees. En zo, daar is een strijd tussen. Als je de Bijbel leest, dan door de hele Bijbel heen lees je die strijd tussen geest en vlees. En daar gaat het om. Wie krijgt het voor het zeggen in jouw leven? Uiteindelijk ben je er zelf de baas om, maar er is strijd over. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. En als je dan denkt aan de bestrijder, als dat, ja, de duivel die probeert je vlees te gebruiken om je te onderdrukken. Opslokken, dat staat dus ook mooi. In de NBG-vertaling, die heb ik even naast gezet, daar staat iets anders. Wees mij genadig, o God, want de mensen vertrappen mij. En dan kun je dus ook zeggen, ja, misschien maak je dat letterlijk mee, dat je het gevoel hebt dat mensen je vertrappen, maar misschien dat je dat ook in je vlees denk je dat van, ja, ik wil God dienen en toch heb ik het idee dat het niet lukt. Toch heb ik het idee dat het steeds vertrapt wordt, dat het neergedrukt wordt. De ganse dag benauwen mij de bestrijders. Wie mij benauwen, vertrappen mij de ganse dag. Ja, velen zijn het die mij uit de hoogte bestrijden. Je ziet hier ook een verschillende vertaling. De HSV heeft het over de Allerhoogste. En de andere zegt over de mensen die uit de hoogte bestrijden. En ik heb erover nagedacht en ik denk, hoe moet ik dat nou een beetje duidelijk kunnen uitleggen? En ik heb er een schema van gemaakt wat je eigenlijk zou kunnen zien. Je hebt aan de ene kant de geest, je hebt de vlees en je hebt je ziel. Een mens bestaat uit Dat zit in ieder mens. Je geest en je ziel en je vlees. Je ziel is eigenlijk hetgeen waar je uit bestaat. Dat mag je de volgende wel laten zien. Haat, ziel, gevoel, denken, wil. Dat zit allemaal centraal in je midden. Dat is hetgene wie bepaalt wie jij bent. Aan de ene kant heb je de geest. En de geest wil jou helpen, wil je leiden, wil je ondersteunen. En aan de andere kant is het vlees. Dat is gewoon dit. Vlees gaat dood. Als je op een bepaald moment iedereen gaat dood. Het vlees dat wordt op een bepaald moment begraven. Dat verteert. Wordt weer stof. Daar gebeurt niks mee. Je ziel leeft door. En waar het doorleeft en hoe het doorleeft. Dat heeft wel te maken met hoe je nu je leven leeft. En de geest is van God. Toen Adam werd gemaakt door God, was het eerste wat God deed hem zijn adem inblazen, zijn geest geven. God wil zo ieder zijn geest geven. Maar het gaat erom in ons leven van wie de baas wordt. Wie heeft het voor het zeggen? Soms zie je, en dat is de volgende, dat het vlees de koning is. En helaas is dat in heel veel gevallen zo. En als het vlees het voor het zeggen heeft, als het vlees bepaalt wat jij doet en wat je niet doet en hoe je handelt en welke beslissingen neemt, dan krijg je op een bepaald moment, wat ik in de volgende heb laten zien, deze situatie. Heel veel ruimte voor het vlees en heel weinig ruimte voor de geest. En in deze situatie zitten helaas de meeste mensen, met name niet-christenen, maar helaas zijn er ook heel veel christenen die in deze situatie zitten. Het vlees bepaalt ons leven. Zo is het in de wereld. Kijk maar om je heen. Als je de tv aanzet, alle reclames en alles gaat allemaal. Als je maar lekker voelt, als je maar goed voelt, als je maar lekker kunt eten, als je maar verwend kunt worden. Het heeft allemaal met het vlees te maken. Het wordt aan alle kanten op ons ingestraald als het ware. Alles gaat erover. De gesprekken die je op je werk hebt. Je moet er maar eens over naar gaan luisteren deze week. Hoe vaak gaat het niet over je lekker voelen, je goed voelen? Natuurlijk, God wil dat je je goed voelt. Hè? Daar wil ik niks van af. Maar gaat het om je vlees? Of gaat het om je hele wezen, je geest? En we hebben Teun opgedragen. En ook hierin zit eigenlijk een hele belangrijke taak voor ouders al. En juist van kleine kinderen. Die hele kleine baby's, die kunnen nog niet beslissen over of ze naar het vlees luisteren of naar de geest. Het is eigenlijk alleen maar het vlees. Ik heb honger. Ik wil aandacht. Zo werkt het vlees. Maar wij als ouders hebben een taak, en dat geldt voor alle ouders, dat je op een bepaald moment een kind moet gaan leren dat het vlees niet altijd zijn zin krijgt. Af en toe is het ook goed om je kind even te laten huilen. Af en toe is het ook goed om het kind te laten merken van ja, je krijgt niet altijd zomaar je zin. En ook naarmate ze groter worden. Je merkt in deze tijd ook dat heel veel kinderen zo worden opgevoed. Vader en moeder doen alles voor hun kinderen. Ze houden van hun kinderen. Maar ik zeg je uit ervaring, alles voor je kinderen doen is niet het beste voor je kind. Want kinderen moeten zelf keuzes leren maken. Moeten zelf keuzes kunnen nee zeggen. En als een kind altijd maar zijn vlees, altijd maar krijgt wat hij wil, dan krijgen kinderen daar later ook problemen mee met hun geloofsleven. Als je bent gewend bent je hele leven, tot op een bepaald moment dat je denkt van altijd mijn vlees krijgt altijd zijn zin. Hoe kun je dan later naar God luisteren, naar zijn geest luisteren? Als je op een leeftijd komt dat je die keuze zelf moet gaan maken. Dus er ligt een belangrijke taak voor ons als ouders. Dat je denkt van maak keuzes. Zeg op een paar moment van zover. Wij maken ze op school waar ik werk. Dan zie je kinderen. Dan denk van nou die krijgen alles wat hun hartje begeert. En er zijn soms zulke moeilijke kinderen die het zo moeilijk hebben met zichzelf en met hun omgeving. En waarvan ze het ook moeilijk vinden om te geloven. En die, als ze het dan een keer niet krijgen wat hun hart begeert, dan stort hun wereld in. Kinderen moeten leren om nee te zeggen tegen het vlees. En dan moeten wij als ouders ze in voorgaan. En ze daarin ondersteunen en helpen. Belangrijke taak. Eigenlijk moet het natuurlijk zo zijn, wat ik op de volgende heb gezet, dat je zegt van nou, ik wil dat de geest, dat die koning is, dat die de baas is. En als die de baas is, dan krijgt die de ruimte en dan gaat die over je hart, je ziel, je gevoel, je denken, je wil, gaat die daar leiding over geven. En dat is de volgende. Ik heb er nog bij gezet de Heilige Geest. Want in je eigen geest krijgt dat niet voor elkaar. Er zijn nog wel eens mensen die proberen hun eigen geest. Hè? Soms door meditatie. Sommige godsdiensten hebben dat ook. Van als je maar goed mediteert. Als je maar goed je geest onder controle krijgt. Dan lukt het wel. Zonder de Heilige Geest lukt het niet. Dit is eigenlijk de ideale situatie. De geest, de Heilige Geest is koning met je in je leven. De Heilige Geest, hier begint je beslissing. En wie de koning is, het vlees of je geest, dat besluit je zelf. Dat is jouw beslissing. Jij bent, het is jouw lichaam, het is jouw leven. En jij bepaalt wie naar wie je luistert. En dat is niet een eenmalige keuze, maar dat is een keuze die je elke dag opnieuw moet maken. Elke dag opnieuw zal het vlees proberen op te dringen. Zal zeggen van, ik wil aandacht, ik wil mijn zin. Eigenlijk als die baby, luister naar mij. Ik wil dat je naar het vlees luistert. Dan moet je op een moment toch kunnen zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik wil naar de geest luisteren. Er zijn heel veel mensen in ons midden die ook van tijd tot tijd ook wel eens tijd nemen om te vasten. Dat je zegt van nou, ik ga een tijdje geen, een dag niet eten en weinig drinken. Of soms alleen maar geen lekkere dingen eten. Dat is ook een vorm om even eigenlijk tegen je vlees te zeggen van, hey, zie je wel? Je denkt dat je het voor het zeggen hebt, maar dat is niet zo. Ik wil naar de Heer luisteren. Ik wil zijn geest luisteren. Soms moet je gewoon, dat helpt je. Tenminste, mij helpt dat. Om gewoon in het vlees, als het ware, stappen te nemen. Die zegt van, dit doe ik en nu laat ik zien in de hemelse gewesten en naar mezelf. En naar mijn eigen vlees. Hè? Jij denkt voor het zeggen hebben. Jij denkt dat je altijd maar lekker moet eten. Hè? Even niks. Want ik kies voor de Heer. En als je dat gaat doen, dan gaat de Heer gaat overwinning geven. En dan ga je overwinning merken in je leven. In je hele leven. Hoe doe je dat nou? Hoe krijg je nou hè, dat die geest, dat die het voor het zeggen heeft? Want misschien zit je wel in een situatie en je denkt, ja, als ik zo naar mijn eigen leven kijk, heb ik wel, nou is dat vlees, heeft het wel voor het zeggen in mijn leven heel vaak. Daar kies ik voor. En in Psalm 56 gaat verder, dan gaan we even terug naar Psalm 56. Vers 3 en 4. Ten dagen dat ik vrees. En want zaten in die situatie dat die belagers, die bestrijders die op je afkomen, die allemaal maar zeggen: vlees, vlees, vlees. Maar wat moet je dan doen? Je vertrouwt op u, op God. Wiens woord ik prijs. Gods woord is zo belangrijk. Had Nathan een tijdje geleden een hele mooie boodschap over hier. Gods woord helpt je om te onderkennen wat vlees en wat geest is. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou vlees mij aandoen? Want zo staat in de MBG, in de HSV-vertaling staat ook weer, wat zou de mens aandoen? Maar hier staat ook letterlijk, wat zou vlees mij aandoen? Wat zal jouw vlees jou aan kunnen doen als jij kiest voor God? Als je God prijst, als je zijn woord leest, dan komt het goed met je. Want er gebeurt heel veel om je heen. Dat heb je misschien helemaal niet in de gaten. Misschien leef je je leven zomaar, maar wat er gebeurt, de machten uit de hel zijn erop uit om jouw leven los te maken van Jezus. Want dat is dan het enige doel. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we vers 5 en tot 9 verder. De ganse dag verminken zijn mijn woorden. Dat is een van de trucken van de tegenstander. Die probeert die woorden te verminken, om te draaien, die gezegd worden dat hij het anders maakt. Soms in je werk, dat je dingen hebt gezegd en dat mensen het heel anders oppakken. En dat je, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar soms ook naar jezelf. Al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade. Ze willen aanvallen, ze spieden, ze nemen mijn schreden waar, terwijl zij loeren op het leven. Wij, ieder persoonlijk, wordt in de gaten gehouden. Mensen hebben dat al over van, de Big Brother, hè? Je wordt overal in de gaten gehouden, overal staan camera's en je wordt overal gevolgd en je sociale gebeuren gevolgd, je telefoon wordt gevolgd, via alles wat je in de computer doet wordt gevolgd. Allemaal waar? Maar in de geestelijke wereld gaat het nog veel verder. En zijn er echt camera's die je constant in de gaten houden. En die proberen... Hey, welke keuze maak je? Wat doe je? Waar kan ik je op laten struikelen? Waar kan ik voor zorgen dat het misgaat? Wat kan ik in diens leven brengen dat hij zal struikelen? Want daar gaat het om. Dat je struikelt. Zou er voor zoveel boosheid ontkoming zijn? Als je daarover gaat nadenken, dan denk je misschien, oh, dat lukt nooit. Maar dan is er God, dan is er Jezus. En dan zegt hij, schrijf ook, stort de volken, stort de tegenstanders in toorn neder, o God. Mijn omzwerving hebt gij te boek gesteld. Doe uw tranen in uw kruik, ook God houdt je in de gaten. Die heeft de hele dag zijn ogen op je en dat geeft je... Ja, anders zou je gewoon een beetje paranoïde worden. Je zou een beetje bang worden. Maar als je mag weten dat God voor je zorgt. Dat hij dicht bij je is. Dan mag je je rustig voelen. Mijn tranen in uw kruik, zijn ze niet in een boek? Dan zullen mijn vijanden terugwijken. Ten dagen dat ik roep. Dit weet ik. Dat God met mij is. We hebben daarvan gezongen ook vanmorgen. Dat mogen we weten. En dan zullen de vijanden die moeten terugwijken. Want die moeten terug. Voor de naam van Jezus. En bijbellezen is ook zo belangrijk. Hè? Want wat we hier ook zeggen van de hele dag komen er allerlei woorden in je gedachten. Worden dingen uitgesproken. Je ziet dingen. Je hoort dingen op radio, op tv. In je werk. En als je daar niet het woord van God tegenover stelt. Die een andere boodschap laat horen. Die je een andere werkelijkheid laat zien. Die je de werkelijkheid laat zien. Dan gaat het mis. Dan krijgt toch het vlees krijgt meer macht. Die krijgt het voor het zeggen. Want eigenlijk, wat is er aan de hand? Ik kom nog even terug bij dat plaatje. Jij bent hè, wie je bent. Dat is je hart, je ziel, je gevoel, je denken, je willen. Je hebt twee kanten. Aan de ene kant de geest en aan de andere kant de vlees. Maar de geest en het vlees, die worden ook alle twee. Wordt het gevoed. En dat is in de volgende... Dat ik je geest en je vlees communiceer ik met je ziel. En ik probeer je geest te zeggen van je moet dit of dat doen. Hè, bijvoorbeeld Bijbel lezen. Hè, de Heilige Geest zegt dan, je moet Bijbel lezen. En zegt vlees, ik ben veel te moe om Bijbel te lezen. Ja, dan moet je keuze maken. Ga ik dan naar het vlees luisteren? Ik ben moe, ga niet Bijbel lezen. En geest zegt, dinsdag bidstond, je moet naar de bidstond. Oh, ik moet dinsdag zo lang werken. Ik kan niet naar de bidstond. Zo werkt het. Je hebt die twee kanten. En wat gebeurt er? Hoe worden de twee kanten gevoed? Heb ik in die volgende laten zien. De geest wordt gevoed door de Heilige Geest. In je vlees, daar zijn de demonen, de boze geesten proberen daar invloed op te krijgen. En ja, en daar zijn ze gewoon constant mee bezig. In deze tijd... Wordt helemaal niet meer zoveel gesproken over boze geesten, demonen. Maar ze zijn gewoon daadwerkelijk, ze zijn er gewoon. Je kunt ze niet zien, net zo goed als je Heilige Geest niet kunt zien. En je hoeft er ook niet bang voor te zijn. Ik weet wel, vroeger, toen ik nog kind was, was ik altijd bang voor spoken onder mijn bed en zo. Dan moest ik voor de slaap, ging ik altijd kijken. En dan maakte ik mezelf vaak, oh, het bestaat niet. En boze geesten bestaan niet. En toen kreeg ik op een paar moment door dat ze wel bestonden. En toen was ik niet bang meer, want ik wist dat Jezus groter en sterker en machtiger was. En dat ze moeten wijken voor de naam van Jezus. Dat is het geweldige. Maar ze zijn er wel. En of zij wel of geen invloed in je leven krijgen, heeft te maken hoe jij met je leven omgaat. En ik heb het zo eigenlijk een beetje voorgesteld, de volgende. Je mag de volgende ook nog even aanklikken. Je geest en je vlees, dat zijn eigenlijk twee deuren. Twee deuren naar jou, naar jouw leven, naar jouw binnenste. En de geest, daar is de deur waar de Heilige Geest binnen wil komen. En de Heilige Geest is altijd een hele beleefde geest. Die wacht op toestemming. Wat Marinus ook voorlas, die tekst. Ik sta aan de deur en ik klop. En ik wacht tot jij open doet. Hij dringt zich niet op. Hij dringt wel aan, maar hij dringt zich niet op. Jij bepaalt of je open wil doen. Dus ik zat te denken, een beetje de voordeur van je huis. Ding dong. Wie is daar? De Heilige Geest. Mag ik binnenkomen? Mag ik je helpen? Jij bepaalt dat. Aan de andere kant, je vlees, dat is je achterdeur. Daar loopt iedereen maar in en uit. Als je er niet voor, als je een beetje onvoorzichtig bent. Demonen, boze geesten, die bellen niet aan, die kloppen niet. Die lopen, als ze het maar even kunnen, zo je leven binnen. Dat doen ze niet zomaar hoor. Dus je moet niet denken van nou, ze kunnen allemaal maar in en uit. Het heeft gewoon te maken hoeveel ruimte jij ze geeft. Hoeveel ruimte u ze geeft. Van, kunnen ze binnenkomen? Geef je ruimte om er binnen te komen. Maar het is wel goed om te realiseren dat je, ja, dat de manieren zijn waarop je wilt binnenkomen. Als je heel erg met je vlees bezig bent, bijvoorbeeld, iedereen wordt wel eens een keertje kwaad. Als je heel kwaad wordt, dat is vaak is dat een vleeselijke reactie. Je bent kwaad en je gaat. En dus dat geeft nog niks. Want we hebben vlees en je hebt met je vlees te maken. En je vlees moet gewoon, daar moet ook gewoon voor gezorgd zijn. Dat je een keer kwaad wordt, dat geeft niks. Maar als je in je kwaadheid blijft. Als je er staat in de Bijbel niet voor niks. Als je ruzie hebt, laat de zon niet over je ruzie ondergaan. Maar als je kwaad blijft en je volgende dag ben je weer kwaad. En je bent nog weer kwaad. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zet je eigenlijk de deur open voor een boze geest. En die komt in je. En wat is het gevolg? Dat je de hele tijd met je kwaadheid rondloopt. Zelfs als dat hele gebeuren weer weg is. Dat je denkt, waarom word ik nou zo snel kwaad? Dat werd ik vroeger helemaal niet. Hoeft maar iets te gebeuren, maar ik ontplof. Kom omdat je die kwaadheid die even in je vlees kwam. En je hebt het laten zitten en je bent ermee doorgegaan. En dan wordt er een deur opengezet. En dan komt er een macht binnen en die zorgt ervoor dat jij in kwaadheid, dat je deel blijft. Je denkt, hoe komt dat nou? Heb ik nou heel de tijd? En zo zijn er allerlei dingen. Als je niet vergeven van andere mensen is ook zoiets. Als je heel boos bent op iemand en je vergeeft niet, dat kan ook een opening zijn. Waardoor machten binnen in je leven kunnen komen en invloed op je uitoefenen. Onreinheid. Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je tv kijkt. En dat je misschien in één keer een film kijkt. Dat je denkt, wow. Die hebben niet zoveel kleren meer aan. En dat je denkt, van, oh, het ziet er wel leuk uit of zo. Nou, kan een keer gebeuren. Dat je denkt, van, nou, misschien kijk je wel helemaal uit. En dan denk je na afloop van, wow. Dat was eigenlijk toch niet zo handig van me. En je bidt ervoor en je reinigt je ervan en het gaat weg. Maar als je na afloop denkt van, dat voelde toch wel even lekker. Hè? Dat gevoel heb ik een tijdje gemist. Dus kijken, komt er niet gauw nog weer een keer zo'n film? En je gaat nog een keer kijken en nog een keer. Wat is er gebeurd? Je vlees is open. De deur is open. En een boze macht van onreinheid komt in je leven. En je hebt in één keer, week in, week uit, dat je het last van heb. En je denkt, ik strijd er zo tegen en ik probeer op een bepaald moment helpt het niet meer om je vlees onder controle te houden. Hè? Want daar begint het eigenlijk wel mee. Dat je vlees onder controle houdt. Maar als het zover is gekomen dat er een boze macht in is, dan moet je niet meer strijden tegen je vlees. Dan moet je op een bepaald moment strijden tegen die boze macht en zeggen, Satan eruit. En dan gaat hij. In Jezus naam. Want jij bent de baas. Maar je moet het wel aanpakken. Ik ga even naar 1 Thessalonicense 4. Daar staat, want dit is de wil van God. Ja, ik zat me af te vragen hoe ik het maakte. Zou het duidelijk zijn? Kun je het achterin lezen of niet? Of is het een beetje onduidelijk? Dan weet ik het voor een volgende keer. Jawel? Oké. Anders weet ik voor een volgende keer dat ik een andere kleur moet gebruiken of zo. Want dit is de wil van God. Daar gaat het toch om. Hè? Dan is het voor mijn leven wel. Wat is Gods wil? Want dat wil ik graag zoeken. Gods wil. Wat is Gods wil? Uw heiliging. En waar houdt het in? Dat u zelf onthoudt van ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiligheid, heiliging en eerbaarheid. En ik vond dat zo'n treffende woord. Hè? Dat heb je soms. Dan lees je dat en denk je, wow! Een bepaalde dingen die heb je 100 keer overheen gelezen en in één keer denk je, wow! Dat spreekt zo tot me. En hier staat dat een ieder van u zijn lichaam weet te bezitten. Daar gaat het om. Bezit jij je lichaam? En wie heeft het voor het zeggen? Heeft je vlees het voor het zeggen? Heb jij het? Heeft de geest leiding? Of gaat het om God? Dat hij het voor het zeggen heeft. Jij mag je lichaam. Jij bezit je lichaam. Maar als je ruimte geeft aan allerlei dingen, dan kunnen op een moment boze machten, boze geesten in je lichaam komen, in je leven komen, dat je denkt van ik heb geen controle meer. Ik ben controle kwijt. Ik heb het gevoel van dit lukt me niet meer. Ik heb de hele tijd last van zulke vervelende gedachten en ik kan er niet meer van afkomen. Noem het maar op. Je herkent het vast als je denkt van dat heb ik. Dit houdt me af van Gods heiligheid. Dus dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeerte. Dat is het vlees, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze. Want de Heer is een wreker van het alles, zoals wij ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. Waarom? Wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Ik was gisteren bij de dodenherdenking in Ochten, waar ik werk. En toen noemde iemand zo van, ja, we hebben een tijd gehad dat de bezetter in ons land was, de Duitsers, en die waren heer en meester. En dat zorgde voor een hoop narigheid, een hoop ellende. En dat trof mij ook zo, dat woord heer en meester. Is er misschien in jouw leven een bezetter die heer en meester is, die zorgt voor een hoop ellende, voor een hoop narigheid? Er is een bevrijder, Jezus Christus. Hij wil je bevrijden. Het is vandaag bevrijdingsdag. Laat het dan ook vandaag bevrijdingsdag zijn in je leven. Laat niet je vlees of niet de boze macht de Heer en Meester zijn, maar laat Jezus Heer en Meester zijn. Want wat is er zo? 1 Thessalonicenzen 5, een stukje verder, vers 5. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Dat is ook zoiets, hè, drinken. Een keertje drinken is helemaal niet niet het grootste probleem. Als je regelmatig dronken bent, dan zet je je vlees open en dan kan er een boze macht komen van verslaving. Dat je er niet meer van af kunt blijven. Dat je elke week moet drinken. Als je een keer een week of soms zelfs een dag of wat dan niet meer hebt gedronken. Dat je van die gevoelens krijgt dat je denkt van dat gaat niet goed. Als je dat hebt, als je denkt van ik heb geen controle er meer over. En dat kan met drinken zijn, dat kan ook met andere dingen zijn. Je bent een slaaf geworden. Dan zijn er boze machten in je leven gekomen. Die moeten wijken voor de naam van Jezus. Maar het is wel jouw keus. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borsthaasnas van een geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. God heeft ons bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Je wordt het haasnas ook genoemd, de wapenuitrusting. Ook in Efeze heeft Paulus erover. Er zijn wel eens mensen die daar iets anders over denken. Als ik erover denk, zijn dat mensen die zeggen van nou, dat harnas, dat moet je elke dag aantrekken. En zorgen dat je het goed aandoet, je helm goed en je harnas, je borstharnas en dingen aantrekken. Ik denk dat je het gewoon altijd aan moet hebben. Want ook 's nachts word je aangevallen. Ook voordat je juist voor momenten voor je slapen gaan. Er kunnen zoveel die momenten zijn dat je alle dingen in je gedachten zijn. En ja, als je dan je kleren uit hebt, dat is misschien een probleem als je dan je harnas uit zou hebben. Ik ben nog in de leeftijd dat ik nog in militaire dienst ben geweest. En dan hadden we oefeningen. En als we oefeningen hadden tegen de vijand, dan was je dag en nacht, had je gewoon je wapenrusting had je aan. Want de vijand komt elk moment komen. En ik denk dat het ook een levenshouding moet zijn in wapenrusting van God. Het woord wat hier ook staat voor bekleed met, ik heb het wel eens vaker genoemd, er staat eigenlijk in de grondtekst verzonken met. Je zit er helemaal in. Je bent eigenlijk als ingeklonken. Misschien de jonge lui of zo. Misschien Bram of zo. Die krijgt misschien wel eens Mega Mindy of zo. Daar Ja, dan zie je dat ook, hè. Dan zie je maar meer films of zo. En dan is van die helden of zo. En dan gebeurt er iets. En dan zijn ze gewoon mensen. En dan komen ze. En dan zie je ze ineens. Ze worden één van die. Ja, zo moet dat hanus van de Heilige Geest eigenlijk met je verzonken zijn. En niet alleen op momenten dat er narigheid is. Maar gewoon dag en nacht. Je hele leven. Het is gewoon een levenshouding. Nog even over dat woord zaligheid, hè. Want als je daar. Over gaat hebben. Klinkt in onze tijd. Een hoop jongelui zeggen zaligheid. Ja. Kan ook weer vleeselijk zijn. Zalig. Lekkere massage. Oh, zalig. Of lekker wat drinken, eten is ook zalig. Maar zaligheid. Het woord wat hier staat in de grondtekst. Daar staat eigenlijk. Dat betekent eigenlijk heel veel. Dat betekent bevrijding. Bewaring. Veiligheid. Behoud. Heil. En als je dat dan beseft en je leest die tekst even weer terug en je doet de volgende, wat is, betekent het dus? God heeft ons bestemd tot bevrijding, bewaring, veiligheid, behoud en heil. Dat is onze bestemming. En toen ik dat zo las ik een stukje van een of andere bijbelleraar, dat komt hieronder, ik heb nog nooit van die man gehoord. Dat heil, hè, wat is heil dan? Hij zegt, je hebt eigenlijk viervoudig heil. Je bent gered van de straf van de zonde. Daar hebben we het eigenlijk het meest over. Hè? Van, je krijgt nu geen straf meer. God heeft Jezus aan het kruis gegaan. Maar je bent ook gered van de macht van de zonde. Dat hij geen macht meer over je heeft om je verkeerde dingen te laten doen. Je bent gered van de aanwezigheid van de zonde. Iedere macht uit de hel moet wijken in de naam van Jezus. Als je zalig bent door de... En je bent gered. En hij noemt het zelf het allerbelangrijkste. Van het genoegen van de zonde. Maar is dat niet heel vaak ook soms ons probleem? Dat het ook wel heel leuk is, bepaalde zonden, soms wel lekker voelt. Dat je denkt van, nou, wow, zou ik wel jammer zijn als ik dat kwijt zou raken. Uiteindelijk gaat het erom. Je kunt niet zeggen van, ik ga heel goed voor mijn lichaam zorgen. Dan zul ik al zeggen, dat lichaam gaat dood. Raak je een paar maanden kwijt, dan heb je je hele leven lang voor je lichaam gezorgd en hartstikke goed. Beetje zo'n lied ervan. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Ja, maar het gaat wel dood. Maar wat gaat er met je ziel gebeuren? Dat is veel belangrijker, hè? Zorg je daarvoor. Wil je dat heilig bewaren? Dat is wel je eigen keus. We gaan even weer terug naar Psalm 56. We waren nog niet helemaal klaar daarmee. Op God, wiens woord ik prijs. En dan komt het woord van God weer terug. Op de Heere, wiens woord ik prijs. En wat is eigenlijk een stukje herhaling wat al eerder in de psalm ook staat. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat zou een mens mij aandoen? Wat zou mijn vlees me kunnen aandoen? Wat zou wie dan ook me kunnen aandoen? Op mij, o God, rust de gelofte. U toegezegd. Lofoffer zal ik u betalen. Want gij hebt mijn leven gered van de dood. Immers ook van mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens. We hebben Teun opgedragen vanmorgen. Hij is gezegend. En Rienus heeft hem ook vrijgezet. Heeft hem gereinigd. Maar Teun zal opgroeien. Net als heel veel jonge lui die hier zitten en zoals ze allemaal opgegroeid zijn. En op een bepaald moment kom je op een leeftijd dat je je eigen keuzes maakt. En dan kun je als kind... zijn vrijgezet. Maar als jij dan keuzes maakt voor je vlees en je vlees achterna gaat, dan zet je de deur weer open. Dat zou jammer zijn. Want ik kan uit ervaring zeggen, het is bij de Heer is het beter als los van de Heer. Want jij maakt je keuzes. Wij maken die keuzes. Wat doen we? En ik sluit af met Psalm 57. Daar gaat... De volgende psalm is wel zo wel mooi. Vast wel, in die Psalm 56 dan vraagt David zich nog af van... ik heb het gevoel dat ik de hele tijd vertrapt word. En Psalm 57 zegt hij... Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die het voor mij voleindigt. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen. Als hij te schande heeft gemaakt wie mij vertrapt. God zal zijn goede tierenheid en waarheid zenden. We hebben dat gezongen in dat lied van we staan met onze voeten op de duivel. Jezus heeft hem overwonnen. Hij heeft de machten onder zijn voeten gesteld. En omdat wij zijn lichaam zijn, is hij ook onze voeten. Maar het is wel de keuze die we maken. Is het een bevrijdingsdag vandaag voor jou? Is het elke dag bevrijdingsdag? Of komt er een bezetting? Of is er een bezetting? De grootste fout die de Nederlanders maakten bij het begin van de Tweede Wereldoorlog was dat ze dachten dat ze wel zou meevallen. Ze waren bij de Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven. En ze dachten van dan kunnen we bij de Tweede Wereldoorlog kunnen wel neutraal blijven. Ik hoef niet te kiezen. En ze hadden zich niet zo goed bewapend. Het was allemaal verouderd en de wapens werkten niet en het leger was helemaal niet zo goed getraind. En toen kwam de vijand. Toen zijn we eigenlijk overlopen. Binnen een paar dagen was het gebeurd. Want de vijand was veel verder en had zich veel beter bewapend. De grootste fout die jij vandaag kunt maken, dat je zegt van ik blijf wel neutraal. Kan niet. Je moet kiezen. En de vijand die zit erop te loeren. En als jij neutraal blijft en denkt, mwah, kom voilà. Hey. Zorg dat je kiest en zorg dat je bewapend bent. Als je dat doet, dan heeft de vijand geen vat en moet hij wijken in Jezus' naam. Amen. Ik zat te denken, misschien is het wel goed dat we aan zo'n avondmaal met elkaar houden, dat we eerst met elkaar bidden. En als je het gevoel hebt dat je denkt van nou, ik ben, er is een stukje bezet gebied in mij, of er is iets waar ik geen controle over heb, dan is dat goed om dat voor het avondmaal in orde te maken. In Jezus' naam. Je hoeft niet bang te zijn. Je moet absoluut, wees niet bang voor boze machten. Want ze moeten wijken in Jezus' naam. Maar je moet wel die keuze maken. Je moet het wel willen. Want anders komt hij toch binnen door die achterdeur. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, ik prijs uw naam. Heer, u bent groot en machtig. Heer, u bent de Heere de Heere en Koning de Koning. Heer, en ja, u houdt van ons. Heer, en ja, we hebben zo uw woord gelezen. We hebben zo gedacht over de keuzes die we maken, Heer. En ja, Heer, ik voor mezelf. Ik maak een keuze dat ik dicht bij u wil zijn. En ik weet het niet. Ik denk dat de meeste mensen dat hier ook hebben in de zaal, Heer. Maar u weet het, Heer. Nou bid ik u zo, Heer. Dat u in ieder ondersteunt. Dat u in ieder helpt, Heer. Dat u mensen helpt, Heer. Als ze zeggen van ja, ik ben ik ben een beetje in bezit genomen. Ik ben niet meer Heer en Meester over mijn leven. Heer, dan dank u wel, Heer, dat u op dit moment met uw kracht wilt komen. En dat u in ieder wil helpen om weer Heer en Meester te worden. Over je leven. Om te zeggen van, ik heb het voor het zeggen. Niet die verslaving, niet die boosheid, niet deze onreine, deze occulte macht. We gebieden ook iedere macht uit de hel. Om deze kinderen van God los te laten en te wijken in de naam van Jezus. Heer, ik bid, Heer, dat u de rijen doorgaat. Heer, dat u in ieder besterkt en helpt, Heer, om de overwinning te behalen, Heer, want dat is het. Heer, u wil, Heer, we hebben het gelezen, is onze heiliging. En ik bid, Heer, dat u in ieder heiligt door de kracht van Jezus. Reinig door het bloed van Jezus. En iedere macht uit de hel, iedere boze macht, moet wijken in Jezus' naam. Want Jezus is Heer en Jezus Koning. En als je dat gevoel hebt van ik heb geen macht, dan mag je dat voor jezelf proclameren. Jezus is Heer, Jezus is Koning. En iedere macht moet wijken in de naam van Jezus. Dank u wel, Heer, voor uw kracht, voor uw overwinning. Amen.